Welkom, beste kijkers en luisteraars, bij een nieuwe aflevering van onze literaire podcast Op de Sofa met Seca. We brengen u fijne gesprekken met fascinerende auteurs en heel veel mooie, veelzijdige verhalen. Vandaag is ook niet anders. Wij hebben vandaag genoegen om de veelzijdige Edgar Eekman te verwelkomen, acteur, auteur en regisseur. Edgar staat bekend om zijn cabaretteske theatermonologen en zijn eigenzinnige Nederlandstalige liedjes. In deze aflevering gaan wij dieper induiken in zijn recente werk Tegendraads. Of is het tegenwerk? Tegendraads is het, voilà.
Ja.
En dat is in de levensavonturen van Fernand Slagmulders in 30 tragicomische scènes. Beste kijker en luisteraar, ik zou zeggen, lay in your lazy chair en bereid je voor op een zachte literaire reis vol intrigerende gesprekken en verhalen. Edgar, welkom.
Wat een inleiding.
Wat een inleiding. Ja. Ik heb me speciaal voor u voorbereid.
Dank je wel. Ik ben heel blij van hier te zijn.
Fantastisch.
En ik ben extra blij, want het gaat over het verhaal van mijn boek. Maar jij bent ook iemand met een eigen verhaal. Hè? Met een boek en een eigen verhaal.
Dat klopt.
Dat is waar, hè?
Maar ik zou zeggen, vandaag wil ik me toch wel focussen op jouw eerste ja. boek. Dat klopt. Jij bent al, mag ik zeggen, 65. En dit is je eerste boek. Ja, hoe komt dat?
Het is eigenlijk het eerste fictieboek. Okay. Maar als ik zeg het eerste fictieboek, ik ben naar aanleiding van ons gesprek nog een keer op de zolder gedoken. En ik heb twee dingetjes meegebracht. Kijk.
Ja.
Ik denk dat ik 14 jaar moet geweest zijn als ik al met verhaaltjes bezig was
en
dat zelf met lijm geplakt had om een boek te maken. En later nog eentje, het is wel grappig, want de titel van dit boek, het boek dat niet gelezen wordt, heet het. Dus het kan tellen als zelfrelativering. Ja, hè?
Heel mooi, hè, uiteraard.
Maar wat ik daar zelf grappig in vind, als ik daar zelf over nadenk, dat is, Tegendraads is het eerste fictieboek, maar het schrijven van boeken en zin hebben om een verhaal te vertellen, dat zit er blijkbaar al.
Dat zat er al heen. In.
Dus zo nieuw is het eigenlijk.
Zo
niet.
Nieuw is het niet. Ja.
Het tweede element is het eerste fictieboek, maar het is niet het eerste boek, want eigenlijk ben ik nog altijd heel actief professioneel, alhoewel ik gepensioneerd ben, zoals men dat noemt. Maar vooral in de zorgsector, waar ik veel met patient empowerment en macht in de zorgsector bezig ben. En op dat vlak zijn er ook al wat boeken gepubliceerd. En ook rond communicatie. Maar het is het eerste echte fictieboek. Het enige dat een beetje een uitzondering is, is misschien dit boekje. Dat is zo'n een ludiek boekje over de zorg. Dat heel absurdistisch is. En dat ooit een paar jaar geleden werd uitgegeven. Met heel veel humor. Maar toch heel kritisch tegelijkertijd. Dat is het enige dat een beetje fictie benadert. Maar voor de rest is Tegendraads inderdaad het eerste fictieboek. Ja.
Ja, voilà. Hoe kwam u op het idee om over Fernand te vertellen? Dan 30 verhalen nog eens?
Ja, wel, de 30 is toeval, maar het is eigenlijk zo. Je zou bijna kunnen zeggen dat het is auteur vindt verhaal. Het is eigenlijk ontstaan omdat ik columns schreef voor de MS-liga. En je kan een column schrijven die inspeelt op de actualiteit. En ik was 2 jaar geleden begonnen met columns over Fernand Slagmulders. En Fernand Slagmulders is een personage dat ik ooit heb gebruikt in een cabareteske monoloog. En dat personage heb ik daaruit opgepikt. Dus er zitten wat elementen uit die monoloog in het boek. Maar het is door 4, 5 van die verhalen, hoofdstukken te schrijven in dat tijdschrift van de MS-liga, daar kwam heel veel reactie op, dat ik dacht na een bepaalde tijd, ja, ik heb eigenlijk al 11 of 12 hoofdstukken. Dat is het potentieel voor een boek. En zo ben ik eigenlijk beginnen verder schrijven en is het een volledig boek geworden. En dat er 30 verhalen zijn, het hadden er ook 33 kunnen zijn.
Maar kan je ons een beetje vertellen over dat creatieve proces van bedenken? Kreeg je inspiratie op een verhaal? Of is dat iets in dat in dagelijks dat je tegenkomt? Dan zeg je, oké, dat ga ik ook integreren als een van de verhalen. Of hoe is dat bij u gegaan?
Jij hebt ook een boek uitgegeven, hè? Natuurlijk alles wat je zelf meegemaakt hebt, wat je ervaring is, zowel professioneel als privé, op een of andere manier, denk ik, komt dat toch terecht in een boek. Het schrijven is niet nieuw. Ik bedoel, ik ben ooit op familiebezoek geweest. Ik heb familie in Argentinië. Ja, daar heb ik toen 4-5 pagina's verslag over gemaakt op een ludieke manier. Ik herinner me met mijn ouders destijds dat we naar de Ardennen gingen. Ik schreef er dan 4-5 pagina's over. Dus de gewoonte om dingen te verwerken en te bewerken in taal is niet nieuw. Maar het is eigenlijk door op kantoor. Ik heb een paar jaar in het Universitair Ziekenhuis Brussel gewerkt, waar ik verantwoordelijk was voor de communicatie. En toen ik daar sommige verhalen vertelde uit mijn eigen jeugd, dan bij sommige van die verhalen werden mijn collega's wel eens stil. Die zeiden van, oei, dat zijn toch serieuze verhalen, Edgar. En het is door dat, ook dat te horen in combinatie met het schrijven van de columns, dat ik toen dacht, ja, daar zit toch wel een verhaal in. Maar het tweede is ook dat mijn ervaring is, voor mij zeer, zeer eigen aan mijzelf, dat ik het best schrijf over iets dat ik zelf goed ken. Ik ben ook bezig met een theatervoorstelling volgend jaar, en dat gaat dan over een beul in de 16e eeuw. Dat is een totaal ander verhaal. Ja, maar het is een beetje dezelfde uitdaging. Hoe kan ik dat leven van een man in die tijd zo goed kennen dat ik het bijna kan schrijven zoals ik het erbij ben, alsof ik erbij zou zijn. En dat kan je natuurlijk nog veel beter als je het zelf hebt meegemaakt. En niet alles wat in het boek staat heb ik zelf meegemaakt, maar je put toch uit je eigen ervaring. Ja. En het schrijfproces is ook gebeurd dankzij de hulp van een aantal mensen, niet het schrijven zelf, die mij wat hebben bewaakt. Want ik vond het ook wel belangrijk dat de taal zuinig was, in de zin van dat er geen overbodige beschrijvingen staan, dat het allemaal heel functioneel is geschreven. En dan heb je soms extra lezers nodig die zeggen, Edgar, die beschrijving hebben we niet nodig. En die hebben dat een beetje bewaakt. Mm-hmm. En dus gaandeweg is het eigenlijk zo gegroeid tot een boek van 30 hoofdstukjes.
Ik denk dat ook dat liefde voor de mooie geschreven taal dat wij delen. Ik heb zelf ook talen in literatuur gestudeerd.
Weet ik, ja, absoluut.
Ja, dat is echt mijn grote liefde. En ik heb jouw boek gelezen en ik vond dat heel, heel mooi geschreven. Op een heel speciale manier waarop je omgaat met de taal, met de keuze van de woorden en de zinsbouw. En voor onze kijker en luisteraar om mezelf te ontdekken, ik zou zeker je boek aanraden. Zeker iets dat je meeneemt op vakantie of in de vliegtuig. En je zegt, het is wel ook, het is niet te zwaar, het is leuk om te lezen.
De bedoeling was om een vlot leesbaar verhaal te maken waar wel meer in zit dan alleen maar het verhaal, maar om het plezier leesbaar te maken. Mm-hmm.
Kan je ons misschien, zonder te veel weg te geven, meegeven de idee of de inspiratie achter dit personage van Fernand Slagmulders en ook over ontstaan van je boek?
Ja, nu het verhaal zelf. Fernand Slagmulders is een hoofd van een groendienst in een gemeente. En waar het verhaal eigenlijk over gaat in niet-chronologische volgorde is zijn verleden. Hoe is hij wie hij is? Wat heeft hij vroeger meegemaakt? Met een strenge vader die professor was. En hoe gaat hij vandaag om met de wereld en zijn omgeving? Met politiek, met hoe men met groen en natuur omgaat. Dus er zitten zeker samenlevingskritische elementen in, denk ik. Maar je volgt eigenlijk zijn evolutie om te zien hoe hij op het einde van het boek toch een zeker evenwicht vindt, denk ik. Maar het is dus de 30 verhalen zitten, we zappen een beetje van vroeger naar vandaag en weer terug. Het is niet chronologisch en het is bewust gedaan ook om het boeiend te maken, denk ik. Je leert eigenlijk het personage kennen door het lezen van het boek, gaandeweg, denk ik.
Ja. Is het ook een klein beetje biografie of zagen dat je zelf in je jeugd hebt meegemaakt?
In alle eerlijkheid, ik denk dat 70% of 75% van het boek echt gebeurd is. Okay. En dat de andere 25% ofwel zaken zijn die zo dicht bij de realiteit liggen dat ze gemakkelijk hadden kunnen gebeuren. Of dat het zaken zijn die ik in een andere context heb meegemaakt en in de context van het boek heb geplaatst. Nu, het boek was geen manier om het van mij af te schrijven.
Dat is geen verwerking of verhaal.
Nee. Het is echt wat ik daar juist zei. Het is auteur vindt verhaal. Door te schrijven is er zoveel dat je kan putten uit je eigen bestaan, dat als je dat dan gebruikt, dat je zegt van, eigenlijk levert dat toch wel plezierig leesbare verhalen op. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat ik gedaan heb.
En dat is ook heel fijn, hè, aan het boek, dat wij vandaag bespreken. De tegendraad.
Tegendraads, ja.
Oké, all right. In jouw boek heb ik zoveel humor als tragedie gelezen. Hoe vindt u als schrijver de juiste balans om die twee in balans te brengen, zou je zeggen? Ja,
ja, het is een bijna een spontane oefening. De stijl die ik hanteer en eigenlijk altijd hanteer, en ik zeg dat niet altijd, dat is geen bewuste keuze, dat is karakter, denk ik. Ik noem het soms humoristische ernst. En waarmee ik bedoel, ik heb waarschijnlijk van nature uit een zeker gevoel voor humor. Een grote kinderlijkheid, denk ik. Maar tegelijkertijd heb ik ook een zekere ernst. En bij het schrijven komt de humor bijna spontaan. Dus ik zit niet te zoeken om het humoristisch te maken. Alhoewel ik al lezers heb gehad die zelfs het woord hilarisch hebben gebruikt soms. Mm-hmm. Dat er stukken in zitten die ze echt zeer grappig vinden. Maar het is een combinatie van de twee, waardoor de zaken die wat ernstiger zijn, met een knipoog toch heel licht verteerbaar zijn. Alhoewel ik denk dat er in het boek ook wel momenten of verhalen zitten die vrij emotioneel zijn, die toch emotioneel ook heel erg aanspreken. Maar dat evenwicht komt een beetje vanzelf. En dan heb je natuurlijk nalezers die soms kunnen zeggen van ja, misschien is het een beetje te veel dit of een beetje te veel dat, om het een beetje te helpen bijsturen.
Ja, dan heb ik het volgende vraag voor u. Hoe verhoudt het thema appartementitis in de gemeente Kwalekamp zich tot de huidige woningcrisis in België? Ja, over humor gesproken.
Ja, wel.
De
woningcrisis is natuurlijk nu de stijgende kostprijs van huizen en het tekort wat in Nederland nog groter is. Dat is één aspect. De rode draad die erin zit heeft natuurlijk met niet alleen met woningbouw te maken, maar met bouw op zichzelf. En het feit dat we natuurlijk vaststellen dat we, zeker als het over de stedelijke omgeving gaat, dat er een zekere neiging is om het allemaal vol te bouwen. En als er nog maar weinig ruimte over is, om het ook nog in de hoogte te bouwen. En dat overheden en lokale overheden, en dat is ook mijn persoonlijke ervaring, te weinig rekening houden met het welzijn van de inwoners zelf. En dat daar ook weinig dialoog mee is. En dat is eigenlijk ook wel iets dat je terugvindt in het boek. Dus op dat vlak is de leefomgeving van Fernand Slagmilders, dat is wel een hele reële leefomgeving. Ja. Wat je ziet in zijn verleden, dat is dat hij gaandeweg heeft geleerd wat natuur is. Hij is daar zelf eigenlijk verliefd op geworden. En dan ziet hij in zijn eigen werkomgeving, ook als hoofd van de Groendienst van de gemeente Kwalekamp, die heet natuurlijk niet toevallig de gemeente Kwalekamp, dat daar te weinig respect is voor het milieu. En ik vrees dat dat toch ook wel een zaak is die wij in ons dagelijks leven meemaken. Ik woon zelf in Meerbeke. Niet zo ver van Meerbeke heb je de Zwalmstreek. Dat is een heel mooie omgeving waar veel natuur is, waar je gezellig kan rondwandelen. Maar de gemeente Meerbeke zelf, daar voel je dat ook. De grote woningdruk om elke stukje grond te gaan volbouwen. Hè. En of dat nu aangenaam is voor de inwoners, mijn gevoel is dat er weinig rekening mee wordt gehouden. Ja, zoiets wordt natuurlijk ook wel binnengesmokkeld in het boek. Hè.
Ja, voilà. En zo is levenskwaliteit en onze omgeving toch wel een belangrijke thema vandaag.
Absoluut,
die
ja.
ook in jouw boek op een zeer ludieke, mooie manier verteld wordt. Maar misschien ook eventjes de thema van Fernand en zijn tyrannieke vader, als ik mag zeggen. Dat is ook belangrijk. Ik denk dat dat ook iets is dat toch wel veel mensen raakt of belangt. Mm-hmm. Hoe heeft u dit in jouw boek?
Ja, het boek heet natuurlijk niet toevallig Tegendraads. Hè? En ik denk dat dat iets te maken heeft met mijn eigen karakter, denk ik. Dat is hoe ouder ik word, hoe meer ik zoek en apprecieer authenticiteit. In de zin van, ik denk vaak, oké, kunnen we niet gewoon onszelf zijn? Hè? Je mag er mooi willen uitzien als je dat wil, als je dat maar zelf wil, zolang het niet opgedrongen is. En wat Fernand meemaakt is natuurlijk een vader die heel ambitieus is en voor de zoon een doel opzet, ook een professioneel doel opzet, maar dat is niet noodzakelijkerwijze wat Fernand zelf wil. En het is die botsing die je dan krijgt en die Fernand in zijn jeugd voelt. En dat tegendraadse voel je dan ook als Fernand wat ouder wordt ten overstaan van zijn professionele en zijn leefomgeving. Maar de botsing die je voelt in de jeugd, dat is inderdaad de botsing tussen de ambitie van de vader en de vader die denkt dat wat hij belangrijk vindt, dat Fernand dat ook belangrijk vindt. Ja. En dat is natuurlijk niet het geval.
En dat is ook een beetje, denk ik, universele thema van ouders en de kinderen. En
ja, ja.
Waar is de fijne lijn tussen coachen, opvoeden en je best doen voor je kind?
Absoluut.
Ja. En opdringen, opleggen. Ja. Dat we ook eigenlijk een beetje met ons scholingssysteem ook doen.
Ja. Nu, het staat ergens op een andere plaats, denk ik, in het boek trouwens, van ja, Fernand wordt dan vader en hij is heel bewust van zijn verantwoordelijkheid. En ik ben mij daar ook heel bewust van. Het is een heel moeilijke keuze. Je gebruikt natuurlijk je eigen ervaringen, je eigen context om te denken wat voor je eigen kinderen, ik heb 2 dochters en 4 kleinkinderen, wat voor hen het beste is. En je kan dat wel willen, maar tegelijkertijd moet je ook respecteren wat die kinderen zelf zijn en willen. En dat is niet altijd gemakkelijk om dat evenwicht te vinden. Hè? Maar ja. De finaliteit is natuurlijk dat ze gelukkig zijn.
Ja.
Dat is de finaliteit, denk ik. En dat is wat de vader van Fernand in het boek een beetje uit het oog verliest. Hij houdt zich niet meer bezig met het geluk van zijn zoon. Hij houdt zich volledig bezig met wat
met
zijn
doelen,
visie
met
is.
Streven.
Zijn visie is op geluk. En dat heeft dan te maken met streven en ergens geraken.
Hè? Ja. U hebt ook een dissertatie geschreven over patient empowerment, een doctoraat behaald. Hoe heeft deze academische ervaring uw schrijf of het schrijven van uw boek beïnvloed?
Wel, eigenlijk gaat dat over hetzelfde. Mijn doctoraat ging over macht in de patiënt-artsrelatie en de afhankelijkheid die je dan krijgt als je ziek wordt en hoe je daar dan kan op reageren, hoe je weerstand kan ontwikkelen. En dat heeft natuurlijk ook weer met tegendraadsheid te maken. Toch voor je mening leren opkomen enzovoort. Dus op dat vlak zit dat toch allemaal een beetje in hetzelfde verhaal. Het heeft allemaal met macht te maken. Als je, zoals jij, een ervaring hebt in een land, ook in een oorlogssituatie, ja, wat is macht? Hè? En we associëren macht vaak met de macht van een grootmacht. Daarom heet het ook een grootmacht. Maar er zit in ons dagelijks leven ook heel veel macht. Hè? Als je een koppel bent en de ene heeft een inkomen, de andere heeft geen inkomen, is er ook een machtsrelatie. En als dat koppel goed samenleeft, is dat daarom niet voelbaar. En dan is dat niet voelbaar. Mm-hmm. Maar op het moment dat er problemen zijn, ja, dan voelt de persoon die geen inkomen heeft natuurlijk heel erg de afhankelijkheid. Dus macht zit verweven in onze samenleving. Het is niet altijd de macht, dwang en dominantie, maar de macht die ontstaat door afhankelijkheid. Ja. En dat heeft een patiënt ook. Hè? En een arts is dan weer afhankelijk van het systeem. Dus dat zit overal in. Fernand is afhankelijk van zijn bazen. De zoon is afhankelijk van de vader. Dus dat soort machtsdynamiek zit in onze samenleving, zelfs in ons dagelijks leven. En daar zijn we ons niet altijd van bewust. En dat voel je ook wel een beetje, denk ik, in het verhaal van Fernand Slagmulders. Wezen het ook weer dat het absoluut niet de bedoeling is om daar een absolute zware boodschap aan te koppelen. Maar het zit onderhuids wel tussen de regels in het verhaal, denk ik.
Ook de rode draad in jouw leven en wat je gedaan hebt, is ook dat medische, dat stukje. Je schrijft ook een column voor MS, multiple sclerose. Wat is jouw connectie hiermee?
Wel, eigenlijk is het zo dat ik ben ooit 6 jaar verantwoordelijk geweest voor de communicatie van het Belgische Rode Kruis. En ik ben 16 jaar verantwoordelijk geweest voor de communicatie van het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette, waar ik woordvoerder was en verantwoordelijk voor communicatie met een team. En natuurlijk, de persoon die ziek wordt, en zeker als het een ernstig probleem is, ja, die is bijzonder kwetsbaar. Hè? En we kunnen het hebben over tegendraadsheid en mondigheid, en je moet opkomen voor je mening. Maar als je je slecht voelt en je hangt af voor je genezing van experts en specialisten en van het systeem, dan ben je wel heel kwetsbaar. En patient empowerment, waar mijn doctoraat aan gerelateerd was, gaat ook over een mens opnieuw een gevoel geven van controle over zijn eigen zorgproces, de autonomie terug proberen te herstellen of zoveel mogelijk te behouden. En daarvoor moet de mens ook soms een beetje tegendraad zijn. Het is niet omdat het iemand is met autoriteit, zoals een arts of een verpleegkundige, dat het daarom altijd juist is. Niemand heeft altijd gelijk. En dus, de oefening is ook van zeker mondigheid aan te leren en dus van op gezette tijden ook tegendraads te zijn. Hè? Ja. En ik vermoed dat dat ook een beetje in mijn karakter zit.
Dat denk ik ook.
Als iemand op een podium zegt van ja, er is één vraag die mij enerveert als men die stelt. En de spreker geeft die uitleg, dan heb ik bijna de neiging om meteen
direct
te zeggen,
die vraag te stellen.
En ik weet niet omwille van last te doen, want ik denk dat ik geen moeilijk mens ben, maar er is iets in mij om een beetje te schuren, ja, om een beetje de humor, ook trouwens in het verhaal van Fernand Slagmulders, is ook soms een beetje ironisch en soms licht cynisch ook. Hè? De verhalen die gaan over de schepenen, of over de burgemeester, of over de human resources directeur, heeft iets heel ironisch. Hè? Dus het is een beetje soms een beetje bijtende humor, denk ik. En dat is natuurlijk ook weer een vorm van tegendraad zijn en van weerstand bieden. Humor is ook soms een manier om jezelf wat te beschermen en zo. Alhoewel ik geprobeerd heb, ook in het boek, om de emotie zo echt mogelijk te laten zijn. Ik bedoel, ik heb dat ook als ik naar theater ga of naar film. Ik ben meer geboeid door één acteur die daar iets doet dat heel eerlijk en authentiek is, dan als het allemaal verdrinkt in de video. Dat mag allemaal, ik heb daar geen probleem mee, het is heel persoonlijk. Maar ik hou liever van de authenticiteit, van de eerlijkheid van het verhaal.
En ongepolijste versie.
Ja, en ik bedoel, niemand is perfect. We hoeven ook niet te willen uitschijnen als perfect, vind ik zelf.
Ja. Kan je ons ook misschien nog iets meer vertellen over je andere creatieve bezigheid? En dat zijn je cabaretteske theatermonologen en Nederlandstalige liedjes.
de monologen. Ik heb eigenlijk 5-6 jaar met die cabaretteske theatermonologen opgetreden. Ik werd daarbij gecoacht door Rick Gillies. Dat is een man die jammer genoeg een vriend geworden. Jammer genoeg een tijdje geleden overleden. En wat daar ook heel interessant aan was, is dat cabaret is communicatie ook weer. Is communicatie met het publiek. Het publiek bestaat. Het is niet zoals theater, waar het publiek luistert en zwijgt, maar in een zaal met een publiek in cabaret speelt dat anders. Maar dat is trouwens iets waar ik een plan voor heb om binnen 2 jaar nog een keer een cabaretmonoloog te brengen. Maar dat zijn eigenlijk ook uitingen, ook de liedjes die ik maak, waar je er een aantal vindt op Apple Music en op Spotify, zijn heel, in alle bescheidenheid hoor, ik heb daar geen enkele pretentie rond, maar het zijn eigenzinnige liedjes in de zin van, je kan daar voor of tegen zijn, maar het zijn de liedjes als ik ze wil maken. En daar zit
met
ook
een boodschap.
Ja, er zit altijd wel
een maatschappelijke thema.
Er zit altijd wel een element
een kantje.
In. Ja, laten we zeggen, er zit altijd wel een hoekje af, denk ik. Maar het is ook, ik heb ooit een grote les geleerd door in een soort van masterclass. En de les van die persoon was een stand-up comedian die zei, om goed te zijn moet je ook slecht durven zijn.
Een fout te maken.
En ik vind dat een heel belangrijk advies. En ik heb dat een beetje met die liedjes die ik maak op Apple Music. In de zin van, het gebeurt dat ik daar een liedje opzet. En je betaalt dan, weet niet, 8-9 euro per jaar om dat daar een jaar te hebben. Dat ik na 8 maanden of een jaar het afhaal, omdat ik zelf zeg, oké, ik vind het eigenlijk niet meer goed genoeg. Maar gewoon het doen en het ook publiceren is ook een manier om te leren. We zien vaak, ook bij artiesten, het eindresultaat. En dat zou ik ook willen. Maar
de hele proces.
We zien niet altijd het grote gevecht en de zelftwijfel. En het ook de slechte opvoeringen. En die moet je ook doen. En dat is een besef dat ik enorm heb. Natuurlijk, het fictieboek nu, Tegendraad, is niet meer het eerste wat ik op papier zet. Dus dat is meer dan een vingeroefening. Maar bij die liedjes heb ik dat heel erg. Dat is van, je doet het gewoon. En ik doe het ook allemaal zelf. En de montage en zo. Maar het zijn inderdaad eigenlijk ook allemaal tegendraadse liedjes. In dat kader trouwens hebben we ook een theatervoorstelling ontwikkeld. Die vertrekt van het boek. Waarbij ik fragmenten uit het boek lees op een heel dynamische manier. Ik gebruik ook 2 poppen. En waar ik samen met muzikant Mark Borms En Wim Langrock zorgt voor de regie, maar met Mark Bomps, die muzikant is, gedurende een uur op een dynamische, speelse manier fragmenten uit het boek lees, waarbij we eigenlijk ook ja, het verhaal van Fernand Slagman dus ook nog tot leven brengen. En dat is ook nu ter beschikking om gespeeld te worden.
Ja. Zou je ook kunnen zeggen dat dat typisch Vlaams verhaal is? Van verschillende levens waarschijnlijk? Of ja, samengebundeld in...
Ik denk wel dat het veel Vlaamsheid
Vlaams of
heeft,
Belgisch,
denk
ja.
ik. Ik denk dat het veel Vlaamsheid heet. Een van mijn nalezers, Joop Berger, en dat is een heel kritische Nederlandse man die heel direct is en echt verliefd is op heel goede en correcte taal. En hij heeft het ook nagelezen. Hij vond het ook voor Nederlandse normen heel oké. Ik weet dat hij hier en daar waarschijnlijk dingen laat staan omdat het een Vlaams boek is. Hè? Maar ik denk dat de thematiek ruimer gaat dan Vlaanderen. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk over... Ja, moet je de dingen die je meemaakt ondergaan? En uiteindelijk is Fernand Slagmotters is geen held. Hè? Het is gewoon iemand die zijn leven verwerkt.
Een Vlaming.
Een Vlaming die een aantal zaken verwerkt, zoals wij allemaal van alles verwerken. En daarmee in het reine komt. En ook wel weerstand biedt, maar zonder een held te zijn. Dat wou ik ook niet. Het is geen Superman. Hè? Ik wou ook niet dat hij een Superman was. Want dat vind ik te gemakkelijk.
Maar dat op zich is ook voor Vlaams, hè?
Ja, misschien wel. Ja, maar het zijn de kleine verhalen. En soms denk ik, oké, je kan het verhaal van een land vertellen, maar een klein verhaal spreekt soms ook boekdelen. En bij mij 30 boekdelen.
Dat is ook zo. Edgar, je bent een eloquente, welbespraakte man.
Het
is nog niet gedaan. We hebben nog heel eventjes. Ik heb er nog zoveel dat ik je wil vragen. Maar ik zie dat je ook intellectuele uitdaging als iets leuks vindt.
Absoluut, een
goede intellectuele sparring, een match. Maar is er een advies dat je zou kunnen geven aan de aspirerende schrijvers die misschien ook fictie of tragicomische verhalen willen schrijven?
Maar ik wil daar wel iets over zeggen, maar zonder enige pretentie. Ik beschouw mij niet als de persoon die de waarheid in pacht heeft. Ik kan alleen zeggen wat het voor mijzelf is veel lezen. Omdat veel lezen inspireert op wat kan. Ik ben ook een filmliefhebber. En het is door naar film te gaan, en ik ben ook een theaterliefhebber, naar theater te gaan, dat je ziet wat allemaal kan. En door veel te lezen, ook buitenlands werk... Ja, lees je wat met taal kan. Het gevoel dat ik vaak heb is dat we worden geconditioneerd op regels. En ik heb ooit een songwriterscursus gevolgd bij Bram Vermeulen. En ik herinner mij dat tijdens die cursus, dat hij op een bepaald ogenblik zei, ja, eigenlijk word je helemaal opgevoed met allemaal regels. Je ouders, de school, je omgeving. En als je dan wat ouder bent, jong volwassen, je bent 22 of 24, dan moet je beginnen selecteren, wieden en alles weggooien waar je echt niet van overtuigd bent en alleen maar overhouden wat je echt belangrijk vindt. Ik vind dat een heel goed advies.
Een heel mooie...
Maar dat is ook creatief zo. Je wordt geleerd dat een zin, zus en zo... Ik zeg soms een beetje als een boutade, soms als iemand zegt tegen mij, er staat een dt-fout in, dat ik zeg, ja, en mag dat niet misschien? Ga ik in de gevangenis vliegen als er een dt-fout in staat? Het is een boutade. Natuurlijk moet je geen dt-fout schrijven als je een boek schrijft of een verhaal. Dat weet ik zelf ook wel. Maar het is het idee erachter dat ik belangrijk vind. Eigenlijk kan alles.
Perfecte imperfectie.
Ja, maar alles is mogelijk. Hè? En dat leer je door veel te lezen. En het andere is, dat is van schrijf. Wacht niet. Het is een leerproces. Durf ook slecht schrijven. Werk eraan. Het is werken. Hè? Zelfs al is het, zoals hoop ik mijn boek... Een vlot leesbaar verhaal, dat is wat men mij zegt vaak van, de eerste lezers zeggen van, ja, ik ben beginnen lezen, ik heb het in één keer uitgelezen, omdat het wel aanspoort om verder te lezen. Zelfs al leest het luchtig, er is natuurlijk hard aan gewerkt, maar het betekent werken. En dat betekent, nog even belangrijk als het talent, is de doorzettingsvermogen om het te doen. En dat vraagt werk. En dus geef niet op. Ja. En schrijf. En laat het toetsen met zin voor openheid, voor commentaar door anderen. Zonder daarom alles te doen wat anderen zeggen, want dan ben je je eigenheid in het boek kwijt. Maar schiet niet in een defensieve reflex als iemand zegt, ik vind het niet goed. Laat het. Dat doe ik altijd als mijn vriend Joop mij een commentaar schrijft die soms heel direct kan zijn. Ik laat het even liggen. En heel vaak kom ik tot de conclusie van, ik vind het niet leuk dat hij dat schrijft, maar hij heeft wel gelijk en ik ga het beter maken.
Ja.
En als je dat doet, dan wordt het ook beter.
Ja.
Schrijven, hard werken, lezen.
Ja,
zou ik, dat is mijn ervaring.
Edgar, aan enthousiasme, intellect en goede energie ontbreekt hier zeker niet. Tot slot wil ik je ook vragen, wat kunnen we nog in de toekomst van u verwachten? En is er een boodschap dat je zou willen meegeven vandaag?
Wat we kunnen verwachten, we gaan dus met Fernand ook wat rondreizen als de try-outs die we binnenkort gaan doen goed uitvallen. Dus de voorstelling is beschikbaar om geboekt te worden. Uiteraard ben ik aan een theatervoorstelling bezig voor volgend jaar waar ook een boek zou uit voortkomen. Dus ik hoop uiteraard dat de uitgever enthousiast genoeg is van Tegendraads om ook dat boek te overwegen. Er komt zeker een monoloog die gaat over het ouder worden. Ik vind dat de samenleving een hele verwrongen situatie heeft met ouderdom, oudere mensen, wijsheid en dat verhaal. Daar zit, denk ik, ik heb daar nu de leeftijd voor om daar eens iets humoristisch voor te doen. Wijsheid, bedoel, een algemene boodschap. Ik zou graag hebben dat we in een samenleving zouden leven waar we, en je kan dat op kleine schaal een beetje proberen te doen, waar we ietsje minder met het eigen belang bezig zijn, waar we ietsje minder met het materiële bezig zijn, maar waar we gewoon met de eenvoudige authenticiteit bezig zijn. Ik bedoel, weer eens het herontdekken van gewoon samen zijn, van menselijke kwetsbaarheid, eerlijkheid. Je moet overleven, dus eigen belang is niet onbelangrijk, maar van dat toch niet zoveel te laten overwegen als vandaag. Gans de situatie waar we vandaag in zitten, je sprak over het probleem van woning en natuur, ja. een oorlog vlak in de deur, bij ja. de deur, opwarming van de aarde. Waarom komt het er allemaal moeilijk van om daar oplossingen voor te vinden? Omdat mensen meer met eigen belang bezig zijn. Ja. En misschien moeten we daarvoor een beetje meer in de spiegel kijken. Hè? We kijken heel vaak naar elkaar om oplossingen te vinden. Maar ik denk als we allemaal een beetje in de spiegel zouden kijken en zien en daarin zien wat we zelf kunnen doen, denk dat we al een stuk verder zouden zitten.
Ja. Een aansluiting zou ik zeggen ook, veel wereldleiders houden zich bezig met strategie verdeel en heers.
Absoluut.
Waardoor oneenigheden en onevenwicht ontstaat, niet alleen in macht, maar ook in verdeling van de basiszaken zoals voeding, terwijl er eigenlijk genoeg eten en middelen
absoluut,
zijn om hele wereld eigenlijk in één mooie leven te
leven. Het is slecht verdeeld. Hè?
Ja.
Maar het
wordt ook zo gehouden.
Ja, absoluut. Wereldleiders is één aspect, maar ik denk dat hetzelfde idee ook toepasbaar is in ons dagelijks leven. De manier
op
waarop we met onze
niveau.
Buren omgaan, met vrienden omgaan, met kennis omgaan, waarop we elkaar op de werkplek omgaan. Ik denk dus waar ik ook wil op reageren is, we kunnen dat zeggen over wereldleiders, en dat is, ik deel jouw mening, absoluut. Maar laten we ons daar niet achter verstoppen en laten we ons ook in ons dagelijks leven kijken wat we kunnen doen. Dat is wat Fernand Slagmilders gedaan heeft in zijn leven, op een heel kleine microschaal. En dat kan ook.
Ja, en dus eigenlijk jij en ik beginnen met onszelf in de spiegel
absoluut.
Kijken en we proberen onszelf beter te maken.
Ja, en misschien
hier
werd
een stukje wereld
en misschien werkt tegendraads als inspiratie.
Want dat tegendraads, dat doe ik wel veel hoor.
Gelukkig.
All right. Goed, fantastisch. Dank je wel, Edgar.
Jij bent bedankt.
Ik vond het superleuk. We hebben hier eigenlijk nog 2-3 interviews nodig om ja. uw verhaal volledig te kunnen bevatten. Maar ik hoop wel dat je terugkomt als er nog een nieuw boek is.
Graag, zeer graag.
Voilà.
Dank je wel voor de uitnodiging.
Bij deze uitnodiging staat. Hè. Voilà, beste kijker en luisteraars, vergeet niet om ons te volgen op de YouTube onder de naam Op de Sofa met CK. Bekijk en bezoek onze website Boekencafé. En beluister alle onze podcasts op uw favoriete podcastkanalen. Elke zaterdag trakteren we u op een nieuwe podcast en aflevering. En vergeet uiteraard niet elke dinsdag op de sofa met CK te bekijken op Eclipse TV. Voor vandaag zijn we afgerond. Ik dank u voor het kijken en luisteren. Edgar Ekman en CK Dobridge. En via Checking Out.